Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee A.A.A. Prosman uit Amersfoort zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande zondag 14 januari hoopt in de morgendienst onze eigen dominee, dominee Tramper, weer voor te gaan, al is dit wel onder voorbehoud. In de avonddienst hoopt dominee A. Simons uit Valburg voor te gaan. Ook DV aanstaande woensdagavond is er om 19:30 s'avonds een kerkdienst. Dominee G. van Wijk uit Hedel hoopt dan in ons midden voor te gaan. De kerkraad wil u en jullie ook van harte oproepen om in dit nieuwe jaar deze weekdiensten ook weer trouw te bezoeken. En ja, we denken dat we daarbij ook Gods eigen woord mogen citeren uit Hebreeën 10, vers 25, waarin staat: laat ons de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen, dus oproepen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Dus mogen wij een beroep op u doen om ook te komen als dat kan. Dan een berichtje over de catechisaties die deze week weer beginnen. De groep die op maandagavond om 18:45 tot 19:30 catechese heeft van dominee Tramper wordt waargenomen door dominee Budding. De groep die op maandagavond om 19:45 tot 20:30 catechese heeft van dominee Tramper krijgt nu voor zolang als het nodig is ook catechese van dominee Budding. In de oude school samen met de groep die op dit tijdstip altijd al catechese krijgt van dominee Budding. De belijdeniscatechisatie gaat deze week nog niet door, maar volgende week hopen we hier ook echter weer mee verder te gaan. Jullie krijgen hier in de loop van de week een berichtje over. Dan de collecten. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van Gevangenenzorg Nederland. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Dan een voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken in de gemeente en dan in het bijzonder aan de heer Kees van den Berg uit Nieuwerkerk aan de IJssel. Hij heeft na onderzoek te horen gekregen dat er uitzaaiingen in zijn buik zijn ten gevolge van de blaaskanker. De mogelijkheden voor eventuele behandelingen worden nog nader onderzocht. En ook voor Olivia van den Bogert uit Driebrugge. Zij is in de afgelopen week ziek geworden door het griepvirus en heeft daarbovenop een bacteriële longinfectie gekregen. Ze wordt thuis behandeld met verschillende antibiotica's. Ze herstelt langzaam en is uiterst kwetsbaar. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen nu met elkaar gaan zingen, gemeente, van Psalm 43 en daarvan de verzen 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. 3 en 4 van Psalm 43. We luisteren nu naar de Wet des Heren uit Exodus 20 en zingen wij daarna van Psalm 51 en daarvan vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, laat mij van uw heilige geest niet scheiden, want die alleen kan mij op het rechte spoor leiden. Luisteren nu naar de Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan volgt het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dus zinloos, doelloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, want 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag, dat is de Sabbat van de Heer uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, u zult niet echt breken. Het 8e gebod, u zult niet stelen. 9e gebod, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En het 10e gebod, u zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, ook vanmorgen worden wij geroepen om onze voeten te zetten in uw spoor, opdat onze voeten niet uit zouden glijden. En wat gebeurt dat gemakkelijk dat wij uitglijden? Maar u hebt uw geboden gegeven, opdat dat niet zou gebeuren. Opdat wij toch die weg zouden gaan die u wilt dat wij zullen gaan. Het pad, de weg van uw geboden. Want u plaatst ons niet in een wildernis, waarin helemaal geen pad of weg te vinden is. Maar u hebt een pad gebaand van uw geboden en van uw heilige wet. En dat is een zegen dat wij weten waar wij zullen gaan, waar wij onze voeten zullen neerzetten. En dat u daarvoor gezorgd hebt. Want anders weten we niet welke kant dat we op moeten gaan en dan verdwalen wij. En wat een zegen is het dat er geboden zijn die u ons gegeven hebt in deze wereld, in deze samenleving, in deze maatschappij, waarin helemaal geen wegen meer zijn. En waar wij allemaal zullen verdwalen en de weg allemaal kwijt zullen raken. En dat wij verstrikt raken in talloze problemen en zorgen en noden, omdat wij dan geen pad zouden zien. Maar die zegen hebt u gegeven dat wij in uw weg mogen gaan. En tegelijkertijd moeten wij erkennen en belijden dat wij niet staan te juichen bij uw geboden, maar dat wij veel eerder daar wat moeite mee hebben, dat het ons zo voorgeschreven wordt. Wij willen onze eigen keuzes maken op onze eigen manier en op onze eigen tijd. En dat u ons voorhoudt wat uw geboden zijn. En dat u ons zegt wat wij doen zullen en wat wij niet doen zullen. Dat is iets waar wij toch telkens weer moeite mee hebben. En zo komen we onszelf ook tegen als wij uw geboden horen, ter harte nemen en ook enige mate begrijpen wat u daarmee bedoelt met die geboden. Dan komen we onszelf tegen. En wilt u dan ons met uw genade ook daarin leiden? En als dat nodig is ook werkelijk te sterk worden. En dat wij, ook al willen wij dat eigenlijk toch niet, dat wij toch die weg die u ons wijst zullen gaan. Wij willen u ook bidden, Heere onze God, om de opening van uw woord. En daarom hebben wij ook gezongen, zend uw licht en uw waarheid, dat die ons zouden leiden. Wil uw woord voor ons open op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Wij bidden u, laat uw woord zijn als een zaad dat u strooit in de diepte van ons bestaan en van ons hart. En wilt u aan dat zaad ook groei verlenen, zoals ook een korenaar opschiet uit de aarde, zichtbaar wordt. Want daar gaat het ook om, dat iets zichtbaar wordt. Daarvan dat wij uw woord verstaan en uw woord gehoord hebben, dat het niet onzichtbaar blijft voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Maar wilt u ook geven dat de vrucht ervan zal zijn? Want daarin eren wij u, als wij door u geroepen, door u geleid, door u te sterk geworden, dat wij dan ook vruchten mogen dragen tot eer van uw naam. En zo willen wij u bidden, nu wij hier bijeen zijn als gemeente. Leid ons in alle dingen en verlicht ons verstand en open ons hart, opdat wij in de Bijbel niet alleen maar letters zien afgedrukt, maar dat in die letters het gezicht van de gekruisigde zichtbaar zal worden. Want daar gaat het om, dat wij hem kennen die u gezonden hebt. Hem kennen die door Johannes de Doper was aangekondigd en dat hij van hem sprak als het Lam van God. Ja, komt u tot ons, zoals we hier zijn, of zoals we verbonden zijn ook door de techniek thuis, misschien ook wel in omstandigheden van ziekte, of dat wij andere problemen hebben, niet naar de kerk konden gaan. Ja, wees ons nabij. Geef uw zegen aan twijfelaars, aan zoekers, aan degenen die het gevoel hebben dat zij u kwijt zijn. Wil u zelf bekendmaken in Christus, uw Zoon. En daarvan is ook gezongen, hoe heilig is zijn naam. Ja, laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten. U ziet geen rijken aan, Maar u laat ook niet hulpeloos staan die uw troost verwachten. Wees ons zo nabij in deze dienst, uit genade, in Christus naam. Amen. Wij gaan nu uit de Bijbel lezen. Er zijn twee schriftlezingen. Allereerst uit Jesaja 40, 1 tot en met 11. En de tweede schriftlezing is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 3. Allereerst dus lezen wij uit Jesaja 40. Een troostboodschap. De verlossing wordt voorzegd. Dan luidt het woord van God als volgt. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt roep, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest van de Heere daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in de eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie hier is uw God. Zie de Heere, Heere zal komen. En tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammetjes in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing uit het evangelie van Matteüs. En we lezen uit Matteüs 3 en daarvan de versen 1 tot en met 12. De prediking van Johannes de Doper. En hij haalt dan, en daarom hebben we dat ook gelezen, Jesaja 40 aan. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen en zijn voedsel was springhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden door hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop gekomen, sprak tot hen, gij adderen gebroed, wie heeft u aangewezen te vluchten voor de toekomende toren, breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is reeds de bijl aan de wortel der bomen gelegd, alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitbluslijk vuur verbranden. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. Wij willen nu de voorbereiding op de verkondiging met elkaar zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 9 en 10. Wij willen straks in aansluiting aan de verkondiging met elkaar zingen van Psalm 106 en daarvan de versen 24 en 25. En de preek gaat over Johannes de Doper en daarop zijn ook van toepassing de regels uit vers 24. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid, meedogendheid met Israëls wond. De tekst voor de verkondiging is Matteüs 3 en daarvan vers 2. En zeggende, dat zei dus Johannes de Doper, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het thema van de preek is de klokkenluider van Israël. De gemeente van Christus, iedereen weet wel wat een klokkenluider is. Een klokkenluider die stelt misstanden aan de kaak. Misstanden die lange tijd verborgen waren gebleven. Misstanden die iedereen toch wel kende, althans daar een vermoeden van had, maar niemand had er belang bij om die misstanden ook aan het licht te brengen. Maar dan zijn er altijd mensen die dat toch niet kunnen verdragen. Die dat zien en die denken dat gaat niet goed, dat kan niet, dat is niet eerlijk en dat ga ik ook melden. Maar dan gaat het gebeuren, namelijk dat de klokkenluider wordt gezien als de oorzaak van alles. Als degene die onrust stookt. Kijk maar eens om je heen, wat een publiciteit is er nu niet ineens. Nu dit aan het licht gekomen is, het was rustig, maar sinds dat deze man dit aan het licht gebracht heeft, is het onrustig. En wat voor zin heeft dat nu? Er is natuurlijk altijd wel wat aan de hand in de samenleving. We moeten niet denken dat alles altijd perfect loopt, maar ga er niet zo'n punt van maken. En binnen de kortste keren is juist de klokkenluider het mikpunt van kritiek. En wij kunnen de voorbeelden daarvan wel in herinnering roepen. Het is alweer heel wat jaren geleden dat Nederland toch wel op zijn kop stond is een groot woord, maar dan toch wel in beroering was vanwege de bouwfraude. En dat er iemand was die onrecht zag en die zag hoe aannemers elkaar de bal toespeelden en afspraken maakten onderling. En die dat aan het licht bracht. Maar binnen de kortste keren was de beste man zelf het mikpunt van kritiek. En ik kan me nog goed herinneren, een foto, dat hij in de deur van zijn caravan zat. Want een huis had hij niet meer. Alles had zich eigenlijk tegen hem gekeerd. Hij was de boosdoener en de kwaaddoener en de oorzaak van alle onrust. Kijk, zo ongeveer is het ook gegaan met Johannes de Doper. Want hij was ook een klokkenluider. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Als we naar de kerk kijken, dan zien we ook in de kerk wel klokkenluiders. Luther bijvoorbeeld was een klokkenluider. En hoe begon Luther? Die begon niet met ingewikkelde theologische vraagstukken. Maar Luther begon met praktische zaken die niet goed waren. Misstanden in de kerk. En hij wees op de zelfverrijking, het bedrog door middel van de aflaathandel. Gewoon heel praktisch. Profeten in het Oude Testament hadden ook iets van klokkenluiders. Denk aan Noach in de tijd voorafgaande de zondvloed. Hij luidde de noodklok. En denk aan Elia die de noodklok luidde, want hij kondigde een grote droogte aan. Maar hij was ook tegelijkertijd het mikpunt. En Agab en Izebel die rusten niet totdat ze hem gevonden hadden. Denk vooral dus aan Johannes de Doper in de tijd van de Heer Jezus. En meestal is het zo dat een klokkenluider de onderste steen boven moet halen om het onrecht aan de kaak te stellen. Maar dat gold niet voor Johannes de Doper, want de zonden van het volk lagen voor het oprapen. Daar hoef je helemaal geen moeite voor te doen om die aan te wijzen. Iedereen zag het, maar iedereen zweeg. En dan komen de mensen naar hem toe en die vragen aan hem, wat moeten wij doen? Dat is ook een vraag, wat moeten wij doen? Dat weet je toch zelf wel. Dat zie je toch voor ogen wat er mis is. En wat je zelf ook verkeerd doet en waar je zelf ook in meegaat. Met wat anderen weer doen. Om je op die manier ook weer te excuseren. Want die ander doet het toch ook, waarom zou ik het dan niet mogen doen? En dan geeft Johannes ook heel nuchtere, we kunnen wel zeggen broodnuchtere antwoorden. Want hij zegt, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft. En tegen de tollenaar zegt hij, vraag niet meer dan toegestaan is. En tegen de soldaten zegt hij, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met je soldij. En eigenlijk, in die paar woorden stelt hij het hele maatschappelijke leven aan de kaak. Want dat hij zegt, als je twee stel onderkleren heeft, geef één stel aan de ander die niets heeft, dan stelt hij de uitbuiting aan de kaak. En als hij zegt tegen die tollenaars, je moet niet meer vragen dan toegestaan is, dan stelt hij de corruptie aan de kaak. En als hij tegen de soldaten zegt dat zij tevreden moeten zijn met hun soldij, dan zegt hij, en je gaat niet plunderen. En daarmee heeft hij eigenlijk het hele maatschappelijke leven al beoordeeld. Misschien zegt u wel, wat is dat een simpele boodschap. Daarvoor zou ik echt niet naar de kerk komen vanmorgen, om naar zo'n preek te luisteren als van Johannes de Doper. Ik was liever in mijn bed gebleven. Zo simpel, zo oppervlakkig. Nou, dat mag u vinden, maar het is heel actueel. Afgelopen jaar leden de winkels in Nederland 2 miljard euro schade door diefstal. En denkt u nou werkelijk dat Johannes de Doper dan zijn schouders had opgehaald en had gezegd, nou ja, dat zijn zaken, die gaan mij niet aan. Ik beperk me tot het geestelijke. Dat wil ik aan de orde stellen. Nee, zo zou Johannes de Doper niet gereageerd hebben. Zijn woorden zouden ons striemen. En zo zien wij eigenlijk al een beetje de gestalte van Johannes de Doper voor ons, als een strenge profeet. En dat klopt toch niet. Want in het Lucas-evangelie staat heel nadrukkelijk dat hij het evangelie verkondigde. Hij preekte de wet, jazeker, maar ook het evangelie, het goede nieuws. Ook aan degene die zich schuldig maken aan corruptie of aan diefstal. Want ook mensen die stelen, die hebben het evangelie nodig. En daarom was Johannes de Doper niet de strenge man die ons de vreugde en het plezier wil ontnemen. Een man die overal een domper op zet, maar hij eist wel eerlijkheid. Bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Johannes de Doper, wordt de voorloper genoemd. Een man die de komst van de Messias aankondigt. En toch is dat niet zo heel bijzonder, want dat hebben de profeten van het Oude Testament ook gedaan. Die kondigden ook de Messias aan. Dat heeft Jesaja bijvoorbeeld gedaan. Maar het bijzondere van Johannes de Doper is geweest dat hij niet alleen maar de komst van de Messias aankondigde, maar dat hij hem ook aanwees. Kijk, hier staat hij. Hier is hij. Zie het Lam van God. En dat is het overrompelende geweest van de verkondiging van Johannes de Doper. Maar let er nu op dat de Heer Jezus niet zichzelf heeft aangekondigd. We gaan er zo gemakkelijk van uit, natuurlijk, dat heeft Johannes de Doper gedaan en die ging vooruit en die kondigde de Heer Jezus aan, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Had het niet meer voor de hand gelegen als de Heer Jezus zichzelf had aangekondigd? Zie, hier ben ik. En waarom heeft hij dat niet gedaan? Want wie kan beter zeggen wie hij is dan hij zelf? Hoe zouden mensen, ook al heet een mens Johannes de Doper, hoe zou een mens precies weten wie hij is, waar hij vandaan komt en wat zijn opdracht is en waar hij naartoe gaat en hoe zijn weg zal zijn en hoe groot het heil is dat hij komt brengen? Dan is hij toch zelf eigenlijk de aangewezen persoon om te zeggen wie hij is, om zijn identiteit te verduidelijken en bekend te maken, zonder omwegen. Want is een mens, ook al heet hij Johannes de Doper, toch niet een beetje een beletsel, die het wel probeert en die ook wel veel weet en ook genade ontvangen heeft om over de Heer Jezus te spreken, maar hij kan toch niet in de schaduw staan van de Heer Jezus zelf. En daarom is het ook niet vanzelfsprekend dat er zondags een kerkdienst is en dat er dan maar iemand op de preekstoel staat, al heeft hij er zeg maar voor gestudeerd, om het evangelie te verkondigen. Want dat is mijn armoede, ten diepste. Dan zouden wij moeten zeggen, Heer Jezus, u moet zelf komen. U zelf moet het ons zeggen. Want u weet het alleen. En die mensen, die doen hun best, maar ze zitten er ook nog wel eens naast. Dus we stuiten eigenlijk hier toch, ja, op een geheim. Dat eerst Johannes moest komen en vervolgens Jezus. Ja, wat is dat geheim? Zou dit het geheim niet zijn dat de Heer Jezus Johannes de Doper nodig had? Dat hij hem echt nodig had. En is dit dus dan ook niet het geheim dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is als een kerkganger? En dat hij bij Johannes naar de kerk ging. Niet voor de vorm, ook niet uit nieuwsgierigheid, hoe Johannes zijn neef het ervan af zou brengen bij zijn eerste optreden. Want dat, zo gaat het vaak. Als een kandidaat voor het eerst spreekt, dan is de hele familie toch wel wat nieuwsgierig hoe die het ervan afbrengt. Maar zo was het niet dat de Heer Jezus naar de Jordaan ging, waar Johannes preekte en doopte. Hij had dat woord nodig dat door Johannes verkondigd werd. Want alleen dat woord was voor hem een lamp voor zijn voet. En alleen dat woord zou hem vertellen hoe zijn weg zou gaan. En dat woord alleen wat Johannes verkondigde, maakte hem duidelijk dat nu het moment gekomen was om op te treden, om tevoorschijn te komen, om zich te presenteren aan het volk Israël. En in die preek, onder die verkondiging, is de vonk overgesprongen. En voelde hij zich aangesproken, geroepen tot door de Vader, om nu te gaan. Want we kunnen ons toch ook voorstellen dat de Heer Jezus, die waarachtig mens was en is, dat hij er ook voor teruggedeinsd heeft. Is dat nu echt mijn opdracht? Is dat nu echt mijn weg? Is dat nu die zware verantwoordelijkheid die ik op mij moet nemen? Ja, nu is het moment gekomen. Nu moet u gaan. En toen ging hij. En we kunnen ons voorstellen dat er een huivering door hem heen ging. Toen Johannes zei, kom maar mee. Dan gaan wij samen de Jordaan in. En dan gaat uw kopje onder. En toen heeft hij die afgrond gevoeld. Waarin hij zou verzinken. Waar geen bodem in was. Maar hij had Johannes nodig. Niet als een heraut, zo wordt het vaak voorgesteld. Als een heraut die de koning aankondigt. Want dat heeft iets van voornaamheid. De grote koning die komt. Maar het had veel meer iets van vernedering. Dat hij achter Johannes aanging. Want als wij het hebben over een voorloper, iemand die voorop gaat, dan is er ook altijd iemand die daarachter aankomt. En zo was het met de Heer Jezus. Achter Johannes de Doper aan. Want zo zou hij weten wat zijn weg zou zijn. Johannes roept het volk op tot bekering. Vers 2. En dat doet hij met woorden ontleend aan het boek Jesaja, de stem van de roepende in de woestijn. Nou, Johannes die leefde ook in de woestijn, niet in de woestijn Sinaï, niet in de woestijn Negev, maar in de woestijn van Judea, staat in vers 1. Maar dat is natuurlijk de vraag, wat zul je dan verkondigen in de woestijn? Wat zul je dan roepen in de woestijn, waar niemand is? Want de woestijn is leeg, niemand hoort je. Ja, wat kan dat te betekenen hebben? Johannes, ook een roepende in de woestijn. Nu is het zo dat één woord soms al heel veel oproept. En dat, zo is het met het woord woestijn. Dat roept bij ons niets op, want wij hebben geen woestijn. Als hier het woord water gebruikt zou worden, dan zou dat ineens ook van alles bij ons oproepen. Water. Ja, de watersnood van 1953 bijvoorbeeld. Water. Maar woestijn, dat roept niets bij ons op. Maar bij de Israëliet en bij de Jood roept dat wel veel op. Want de woestijn, dat staat voor veel zaken. De woestijn, dat was de plek waar het volk tot volk van God gemaakt werd. Bij de berg Sinaï, toen God zijn verbond sloot. En woestijn, dat betekent voor de Israëliet ook de plek van de vrijheid. Nou, voor ons zou dat geen vrijheid zijn, de woestijn. Maar wel voor de Israëliet. Want ze waren ontkomen. Ze waren ontsnapt aan de slavernij in Egypte. En ook ontsnapt aan de dreigende uitroeiing in Egypte. En de woestijn, dat is ook de plaats van de wonderen. Want water uit de rots en brood uit de hemel, leven uit de dood. Dus als Jesaja dan al zegt dat de weg gebaand zal worden door de woestijn en door de wildernis. En Johannes die neemt dat over. Een stem van een roepen in de woestijn en de wegen zullen vlak gemaakt worden. En er zal geen belemmering zijn, want God komt. En dat betekent dus dat er voor God geen belemmeringen meer zijn. En die zijn er natuurlijk heel veel, ook in de woestijn. Maar of er nu bergen zijn of rivieren, of er nu rotsen zijn of ravijnen, of er nu woestijnen zijn of wildernis, maar God komt. Dat is de boodschap. dat hij niet tegen te houden is door geen enkele macht in deze wereld. Hij breekt overal doorheen. Waarom? Omdat hij zijn volk zal thuisbrengen. En dat is natuurlijk een machtige boodschap die Johannes mag brengen in navolging van Jesaja. Maar nu even verder, gemeente, want ook dat is allemaal wel bekend. Maar met welk recht beroept Johannes zich op Jesaja? Omdat de situatie van Johannes heel anders is dan van Jesaja. Toen Jesaja het woord van bevrijding en van terugkeer verkondigde, deed hij dat ook op grond van nieuwe politieke verhoudingen. Er was een nieuwe koning aan de macht gekomen daar in Babylonië. Want de Babyloniërs die waren door de Perzen verslagen. En als gevolg daarvan was er een nieuwe koning, Kores. En Kores schreef aan de Joden in Ezra 1. Wie onder u tot dit volk behoort, tot het volk van de Joden, laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt. En laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Het was een wisseling van de macht. Een andere koning, een nieuw beleid, een bron van hoop. Maar, hoe was dat in de dagen van Johannes de Doper? Was er toen ook iets nieuws? Was er toen ook een wisseling van de wacht en van de macht? Nee. En dan ga ik even naar het evangelie van Lucas. Want daar staat meer informatie over. Want in de dagen van Johannes de Doper, wie regeerde er toen? Keizer Tiberius, stadhouder Pontius Pilatus, koning Herodes. En wie hadden het in geestelijk opzicht voor het zeggen? Hogepriester Annas, hogepriester Caiaphas. De bakens waren niet verzet. Alles was bij het oude gebleven. Geen andere wind. Dus hoe kan Johannes dan die prediking van Jesaja zomaar overnemen? Want Jesaja, die kon zien dat er verandering in de lucht zag. Dat er nu een koning was. En die zei, ga maar terug naar huis. Maar dat was helemaal niet zo in de dagen van Johannes de Doper. En juist hier, op dit punt, kunnen wij een les leren. Deze les. Dat het God vrij staat om vernieuwing te geven wanneer hij wil. En dat het niet zo is dat er eerst aan allerlei voorwaarden voldaan moet worden. Voordat we over geestelijke vernieuwing durven te denken. Bij Jesaja was het nog iets anders. Dan kun je nog een oorzaak vinden. Dan kun je nog iets verklaren. Dat het anders gaat en dat er weer hoop in aantocht is. Dat er weer toekomst is. Maar dat kun je in de dagen van Johannes de Doper helemaal niet aanwijzen. Alles zit potdicht en muurvast. Geen verandering. Iedereen zit vast in het zadel. Niemand is van plan om ook iets te veranderen. En dan toch verkondigt Johannes de Doper. En het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus de hemel is nabijgekomen. Dat is het onvoorstelbare van zijn verkondiging geweest. Dat moeten wij ook nu ons nog over verbazen en verwonderen. Dat wij zeggen, hoe is het mogelijk dat hij dat gezegd heeft? En het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De hemel is niet ver weg, zegt Johannes. Maar de hemel is dichtbij. Maar hoe kan hij dat dan zo zeggen? Ja, natuurlijk is er wel wat veranderd. Want de koning is gekomen. En het kind is geboren. En dan is de tijd ook aanwezig en aangebroken. Om dwaze dingen te zeggen. Die helemaal niet passen in het geheel van de tijd. Dan moet je dwaze dingen zeggen. In het geheel ook van onze tijd. Van secularisatie. Van achteruitgang. Van we hebben er geen zin meer in. We geloven er niks meer van. En God bestaat natuurlijk niet. Hoe komt u erbij? Maar ook intern in de kerk. Die verzwakking. Die verslapping. We moeten er nog maar iets van zien te... Nee, het evangelie is niet veranderd. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan krijg je er weer zin in. Dan zeg je, dat woord wil ik nog wel eens vaker horen. En misschien dat ik dat woord ook wel ter harte zou willen nemen. Ook nog zwak, zeg maar. Maar dan toch, dan gaat er iets gebeuren. Dan zit je niet zo met tegenzin misschien wel. Ik geloof niet dat dat vanmorgen zo is, maar het zou kunnen zijn. Met tegenzin in de kerk. En als het maar weer voorbij is. Maar dat woord, het koninkrijk der hemelen, is nabijgekomen. Ja, misschien is dat ook wel de grootste verrassing van Lucas 3. En van Matthäus 3. En van Johannes. Dat het nieuwe begint midden in het oude. Als alles stil is. En als er geen teken van verandering is. Dat er dan toch uitzicht is. En dat je vrolijk kunt worden over de boodschap van het evangelie. Want het hangt niet van de omstandigheden af. Totaal niet. Het hangt alleen maar af van het welbehagen van onze God. Dat geeft hoop. En dan kan het niet alle kanten op. Want zo denken wij dikwijls over het welbehagen van God. Iets in de geest van willekeur. Het kan de ene kant op. Het kan ook de andere kant op. De goede kant. Nee, zo is het niet. Want denk dan aan de engelenzang. In de kerstnacht. Vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Dat God welbehagen heeft in mensen. En welke mensen, dat maakt niet uit. Alle mensen. En als dat niet het geval zou zijn, dan was Christus nooit in deze wereld gekomen. Dan had de Vader dat nooit goedgekeurd. Dat zijn Zoon zo in deze wereld zou gekomen zijn. De wereld die hem opwachtte met ongeloof. De wereld die hem naar het kruis stuurde. Had de Vader een stokje voor gestoken. Zo is het wel genoeg geweest. Geen stap verder. Ik ga niet verder. Ik geef niet toe. Ik laat mijn Zoon zo niet de hel ingaan. Dat doe ik niet. Dat kan ik niet. Ik ben de Vader. En ik waak over mijn Zoon. Maar hij heeft een welbehagen in mensen. Dat is het grote wonder. En dat is het evangelie. Dat is toch wel mooi. Om dat te horen. Over dat welbehagen van God. Dan kan het nog goed komen. Terug naar Johannes de Doper, de klokkenluider. Hij maakte heel wat los onder het volk. Maar we moeten ook eerlijk zijn, de commotie was ook weer snel voorbij. Want de Heer Jezus wordt gedoopt en gaat dan gedreven door de geest, geleid door de geest naar de woestijn, uit beeld. Het lijkt een korte opwekking. Misschien hebben de mensen wel gezegd, het was mensenwerk, kijk maar. De beweging dooft nu al uit. Johannes de Doper, de klokkenluider, de opwekkingsprediker. Ook met hem was het snel voorbij. Hij had een kort leven. Hij gaat van de woestijn naar de Jordaan. En van de Jordaan naar de gevangenis. En van de gevangenis naar de terechtstelling, de onthoofding. Zo kort. Zo onbegrijpelijk. Want ze waren ongeveer even oud. De Heer Jezus en Johannes de Doper. Het scheelt niet zoveel. Maar een maand of zes. En allebei, zeg maar 33, toen ze stierven. Een kort leven. Maar God heeft geen lang leven nodig. Om toch ons leven vruchtbaar te maken. En daar komt het op aan. En daar moeten we ook aan denken. Johannes de Doper, de klokkenluider. Hij luidde de noodklok over Israël. Over het hele land. De noodklok werd gehoord. in noord en zuid, in oost en west. En de prediking van Johannes de Doper was als een aardbeving, want de bijl ligt al aan de wortel van de bomen. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Een alarmerende tekst. En toch de kern van de prediking. Want het bevat altijd twee kanten. In de prediking gaan deuren open, maar er gaan ook deuren dicht. En dat is het moeilijke. We willen wel dat deuren open gaan door het evangelie. Deuren naar alle kanten. Naar God natuurlijk moeten deuren open. Maar ook naar de wereld, naar de cultuur en naar de toekomst. We moeten toch een beetje vrij zijn. Een beetje kunnen ontplooien. Een beetje emanciperen enzovoort. Deuren moeten open gaan. Maar het evangelie zegt er gaan ook deuren dicht. En daar weten we niet goed raad mee. Dat verdraagt de tijdgeest niet. En toch blijft staan dat het evangelie ook deuren sluit. Dat deed ook Johannes. Maar juist op dat moment dat alle deuren dicht zijn. En dat wij denken, ja, maar wat nu? Wat nu? Dan zegt Johannes de Doper, kijk, daar gaat wel een deur open. Zie het Lam van God. En als die deur nu eenmaal open gegaan is, dan gaan er ook nog veel meer deuren open. Naar de hemel en naar elkaar. En naar mensen in nood. Maar er gaat ook de deur open naar de Vader. En als die deur open gaat, dan komt er een stroom van liefde. Als Christus de Zoon de deur open doet naar de Vader, dan zet hij de deur open, de sluizen open. Jawel, de sluizen open van de liefde van God. En wie zijn wij dan? Dan zeggen wij, hier ben ik, arm en berooid. Ik ben maar een bedelaar. Maar toch. Ik mag leven uit uw milde hand. Zo mag Johannes die vinger zijn. Die uitgestrekte vinger naar Jezus. En de Heer Jezus, die wijst weer naar de Vader. Hem zij de eer, de lof, de dank in eeuwigheid. Amen. willen nu samen danken en ook voorbeden doen. Voorbeden doen voor broeder Van den Berg uit Nieuwe Kerk aan de IJssel en voor Olivia van den Bogert. Laten wij nu samen danken en bidden. Heer onze God, almachtig en eeuwige Vader, maar u bent ook de trouwe Vader, die dichtbij mensen wil staan. Want niet voor niets hebt u uw Zoon gezonden. U hebt niet gezegd, ik stel er een grens aan, tot hiertoe en niet verder. Wee degene die een vinger naar hem uitsteekt, want hij is mijn Zoon, maar u hebt hem gezonden. In deze wereld, midden, ook tussen al die mensen die hem afgewezen hebben, die hem de voet dwars gezet hebben, die ook met hem wilde afrekenen. En nergens zei u tot hiertoe. De weg heeft hij bewandeld tot het bittere einde, tot in de dood, in de hel. O barmhartige Vader, wij komen tot u. Om u te bidden, wilt u met allen zijn die het moeilijk hebben. We denken aan onze zieken. Voor de ernstig zieken. En dan denken wij onze broeder Kees van den Berg uit Nieuwe Kerk aan de IJssel. Wilt u hem daarbij zijn? En ja, dat ook voor hem dat uitzicht mag zijn op u. U bent immers de Almachtige. Maar uw weg kan ook een weg zijn die voor ons heel moeilijk en ook heel zwaar is. Maar daarin wilt u terzijde staan. En wilt u ondersteunen. En wilt u nabij zijn. Dan kunnen wij toch ook veel dragen. En dan worden de lasten, hoe zwaar ook, toch niet te zwaar. Want wij mogen toch terugvallen op de verkondiging van Johannes de Doper. Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Wij bidden u ook voor Olivia. Want er zijn zorgen om haar gezondheid. En wij bidden u ook voor haar ouders. Wilt u hen dragen in deze moeilijke omstandigheden? En wij weten niet hoe het verder zal gaan. Wij kunnen geen dag vooruitkijken. Maar wij kunnen hen wel aan u opdragen. En in onze gebeden leggen in uw trouwe vaderarmen. Wilt u zo voor hen zorgen? En wilt u zo hen erbij zijn? Wij bidden u ook voor onze ouderen. Als het leger stiller wordt om hen heen. Omdat steeds meer leeftijdgenoten wegvallen. Wilt u hen dan ook geven dat uitzicht op het Koninkrijk der Hemelen? Wij willen u vanmorgen ook bidden voor het onderwijs. De scholen gaan weer beginnen. Wij bidden u voor leerlingen, voor leerkrachten, voor docenten. Wilt u hen kracht en wijsheid geven om zodoende meer te zijn dan een doorgeefluik van kennis en vaardigheden. Wij bidden u voor ouders, want opvoeding gaat niet vanzelf. Er is geen sprake van automatisme. Wijs ouders de weg en dat zij in het gebed hun kinderen bij u mogen brengen. Wij bidden u ook voor allen die vaak vergeten worden, maar die toch de pijn voelen dat ze geen kinderen hebben en dus ook geen kleinkinderen. Dat kan een leegte geven, maar wilt u ook aan hen denken? Wij vragen u, geef onze kinderen veiligheid en geborgenheid en een vaste hand die hen leidt. Zegen onze jongeren. Zij zoeken naar geluk en warmte, naar liefde, naar perspectief. Zij zoeken vaak ook naar antwoorden op wezenlijke vragen. De wereld zit ingewikkeld in elkaar en het leven is vaak verwarrend. En als jongeren zit je zomaar midden in de problemen. Daarom bidden wij u, laat uw woord hun gids mogen zijn op heel hun levensweg. Wij komen tot u met de vele noden die er zijn in deze wereld. De vluchtelingen, de asielzoekers, de arbeidsmigranten. Velen vinden toch hun weg hier niet en missen de aansluiting op zoveel gebieden, ook op de arbeidsmarkt. En dat kan een isolement geven en dat kan voor heel veel andere problemen zorgen. Zo bidden wij u ook voor daklozen, mensen die een ellendig bestaan leiden. En wij bidden u voor hulpverleners en vrijwilligers die proberen om hen bij te staan. Deze wereld is in beweging, in rep en roer. Want er is oorlog in Oekraïne, in Israël, als wij denken aan de Gazastrook. En er zijn zoveel gevolgen van die oorlogen en van al die conflicten die daar zijn en op nog veel meer plaatsen. Want er zijn mensen bij betrokken, er zijn vaders bij betrokken, er zijn moeders bij betrokken die berichten krijgen. Uw zoon of eventueel uw dochter is gesneuveld, is omgekomen. En zoals een moeder zei in Oekraïne, half Kiev verdrinkt in de tranen. En zo zijn er ook zoveel moeders en vaders, ook in Rusland, die verdrinken in tranen. En het gaat maar door. Ook het verdriet, de Gazastrook, in Israël, ook vanwege de gegijzelden, waarvan wij het lot niet kennen, niet weten hoe het met hen is. Daarom willen wij u bidden. Mensen staan elkaar naar het leven. Alleen u kunt redding geven. Dat willen wij van u vragen. Wilt u onverdiend toch nog vrede geven? Heere onze God, u kent ons. Leid ons allen op uw weg naar uw toekomst. Doe ons deel mogen uitmaken van die schare die niemand tellen kan. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen ons slotlied en dat is Psalm 145 en daarvan de versen 5 en 7. Mogen wij nu de zegen van onze God ontvangen en ook met ons meedragen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.